I'm very thankful to the Lord for this privilege to open the Word of God with you.
Ik ben de Heere God heel dankbaar voor het voorrecht om Gods woord met jullie te kunnen openen.
If you have your Bibles, could you please open to Titus, the third chapter?
Als je je Bijbel hebt meegebracht, is het fijn om mee te lezen in Titus hoofdstuk 3.
And we will read verses 3 to 7.
En we lezen daarvan vers 3 tot en met 7. De brief van Paulus aan Titus, hoofdstuk 3, vers 3 tot en met 7. Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende. Maar wanneer de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt. Niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes, de welke hij over ons rijkelijk heeft uitgestort door Jezus Christus, onze zaligmaker, opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hopen des eeuwigen levens.
I've been asked to speak today on the great subject of justification and regeneration.
Er is mij gevraagd om vandaag te spreken over het grote thema van de rechtvaardigmaking en de wedergeboorte.
Two of the greatest miracles in the Bible are justification and regeneration.
Twee van de grootste wonderen waar de Bijbel over spreekt zijn de rechtvaardigmaking en de wedergeboorte.
And when Paul begins to speak about our great salvation in these verses.
En wanneer Paulus begint te spreken over het grote heil in deze verzen,
he immediately thinks of regeneration.
Dan denkt hij onmiddellijk aan de wedergeboorte.
He speaks of that in verse 5.
Daar spreekt hij over in vers 5.
He saved us according to his mercy by the washing of regeneration.
Hij heeft ons zalig gemaakt naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte.
But he cannot speak very long before he also mentions justification.
Maar hij kan er niet lang over spreken totdat hij ook de rechtvaardigmaking noemt.
Verse 7, being justified by his grace.
Vers 7, opdat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade.
Both of these teachings are the foundation of living the Christian life.
En deze beide leerstellingen vormen het fundament voor het christelijke leven.
And if we have wrong ideas about justification.
En als wij verkeerd denken over de rechtvaardigmaking.
And wrong ideas about regeneration.
En verkeerde gedachten hebben over de wedergeboorte.
It will affect our whole lives as Christians.
Dan zal dat ons hele leven als christen beïnvloeden.
What is doctrine?
Wat is leer?
It's teaching about the nature of invisible reality.
Het is onderwijs over het wezen, de natuur van de onzichtbare werkelijkheid.
It's a description of things that we can't see.
Het is een beschrijving van de dingen die wij niet kunnen zien.
If I were to come into this room and I had never seen these chairs.
Als ik deze ruimte zou binnenlopen en ik had die stoelen nooit gezien.
And someone put a blindfold on me.
En iemand had mij geblinddoekt.
And they described the layout of these chairs.
En die persoon zou mij dan de structuur van die stoelen gaan beschrijven.
Then I would be able to walk down this aisle without hitting anything.
En zou beschrijven waar de stoelen staan. Dan zou ik hier door het middenpad kunnen lopen zonder tegen de stoelen aan te lopen.
I would be able to live in the midst of things that I can't see and not be hurt.
Dan zou het mogelijk voor mij zijn om te leven te midden van dingen die ik niet kan zien en toch me niet stoten aan die dingen.
If I had a wrong idea about invisible reality.
Maar als ik een verkeerd beeld zou hebben van wat ik dan niet zou kunnen zien,
I would hit these chairs and it hurts.
Dan zou ik zomaar tegen die stoelen aanlopen en dat zou me pijn doen.
Now, if you have a wrong idea about spiritual reality,
als jij een verkeerd idee hebt van de geestelijke werkelijkheden,
you bump into spiritual reality.
Dan loop je ook tegen geestelijke werkelijkheden aan.
And it hurts much more than when you bump into physical reality.
En dat doet veel meer pijn dan dat je tegen iets materieels aanloopt.
So it's so important that we have what the Bible actually teaches about justification and regeneration.
Dus het is heel belangrijk dat we helder hebben wat de Bijbel leert over rechtvaardigmaking en wedergeboorte.
Now, how do we start to talk about these two subjects?
Nou, hoe maken we een begin met het spreken over deze twee onderwerpen?
Well, we have to start where the Bible does.
We moeten daar beginnen waar de Bijbel ook begint.
It starts with the subject of sin.
Het begint met het onderwerp zonde.
Even in these verses that we've just read.
En ook in de versen die we hebben gelezen.
Paul says in verse 3, we also once were foolish ourselves.
Er staat dat ook wij eertijds onwijs, dwaas waren.
Disobedient, deceived, enslaved to various lusts and pleasures.
Ongehoorzaam, dwalende en verslaafd aan begeerten en lusten.
Spending our life in malice and envy, hateful, hating one another.
En levende in boosheid en in nijd. En hatelijk en elkander hatende.
Do you realize this, beloved?
Geliefden, hebt u dat door? Begrijpt u dat?
This world is not normal.
Deze wereld is niet normaal.
We live in an abnormal world.
Wij leven in een abnormale wereld.
We live in a fallen world.
Wij leven in een gevallen wereld.
There's a movie that's popular right now in the United States.
Op dit moment is er een film populair in de Verenigde Staten.
Probably popular here.
En waarschijnlijk hier ook wel.
One of the men in that movie kills another man by slamming his head against a pencil.
Een van de mannen in die film die dood vermoordt een andere man door zijn hoofd neer te slaan op een pen.
Now that's evil.
Dat is kwaad.
But I don't mention it because it's in the movie.
Nou, ik noem dat niet omdat het in die film voorkomt.
Here's the problem.
Maar dit is het probleem.
Millions of young people laugh when they see that scene.
Er zijn miljoenen jonge mensen die lachen als ze die scène zien gebeuren.
And that's not a movie, that's reality.
En dat wat er dan bij de jongeren gebeurt, dat is niet fictief in de film, maar dat is werkelijkheid.
A few years ago, two young men went into a school close to where I'll be taking my vacation in a few weeks.
Een paar jaar geleden zijn een paar jonge mannen een school binnengegaan, vlakbij waar ik straks mijn vakantie zal houden.
They were carrying military weapons.
En ze droegen wapens bij zich.
And one by one they killed their classmates for no reason.
En één voor één hebben ze klasgenoten gedood om geen enkele reden.
And then they killed themselves.
En daarna hebben ze zichzelf gedood.
Two times I've stood at the gas chambers in Dachau in Germany.
Tweemaal heb ik zelf in de gaskamers van het concentratiekamp Dachau in Duitsland gestaan.
And I've stood before the furnaces where the bodies were burned.
En ik heb gestaan voor de crematoria waar de lichamen werden verbrand.
At Auschwitz, over 6,000 kilograms of women's hair was cut off.
In Auschwitz is meer dan 6,000 kilogram haar van vrouwen afgeschoren.
And the hair was used to make sacks out of.
En het haar werd gebruikt om daar zakken mee te fabriceren.
And the men that did that went home at night and listened to classical music.
En de mannen die dat hebben gedaan, die gingen 's avonds naar huis en die gingen dan luisteren naar klassieke muziek.
Now why do I tell these terrible things?
En waarom vertel ik deze vreselijke dingen?
Because according to the Bible.
Want wat de Bijbel, overeenkomstig wat de Bijbel zegt.
The world is not in the condition that it is in because of a few evil men like Hitler.
Deze wereld is niet in de huidige toestand vanwege slechts een aantal slechte mensen zoals Hitler.
The reason that the world is in the condition it is in.
Maar de reden dat de wereld zich in zijn huidige toestand bevindt.
is that it's made up of millions of people just like you and me.
Is dat deze wereld gestalte krijgt door miljoenen mensen zoals jij en ik.
The Bible talking about sin, that's not an easy answer to the problem.
De Bijbel spreekt over de zonde. Dat is niet een eenvoudig antwoord.
But it is an answer.
Maar het is wel een antwoord.
It tells us that this world is not normal.
Het laat ons duidelijk zien dat deze wereld is niet normaal.
There's something wrong.
Er is iets mis.
And the something that's wrong is in your own heart.
En datgene wat mis is, dat is in je eigen hart.
And it's what the Bible calls sin.
En dat is wat de Bijbel zonde noemt.
This world is not the way God made it to be.
Deze wereld is niet zoals God hem bedoeld had.
Now the Bible has a great deal to say about sin.
De Bijbel zegt heel veel over zonde.
But because of the amount of time that we have, I need to go on.
Maar omdat we maar beperkte tijd hebben, wil ik verder gaan.
I just want to say this.
Maar dit wil ik zeggen.
Sin is the one problem of humanity.
Zonde is het probleem van de mensheid.
Sin is the one problem that you have.
En zonde is het probleem dat jij hebt.
And it's the one problem that I have.
En het is het probleem dat ik heb.
If you go to a person walking down the street in a big city,
als je een persoon aanspreekt die over straat loopt in een grote stad,
before you ever meet him, you know that his one problem is sin.
Voordat je die persoon ook maar hebt ontmoet, weet je van die persoon dat het probleem in zijn leven zonde is.
But this is what I want you to understand.
En ik wil dat je dit helder hebt.
That sin problem has two aspects.
Dat zondeprobleem, dat heeft twee kanten.
First of all, according to the Bible, man has a bad heart.
In de eerste plaats, overeenkomstig wat de Bijbel zegt, de mens heeft een verdorven hart.
That's an internal problem.
Dat is een intern probleem, een innerlijk probleem.
And we see this in Mark chapter 7.
En dat vinden wij ook in Marcus hoofdstuk 7.
If you could just read verses 21 to 23.
Marcus 7 vers 21 tot en met 23. Want van binnenuit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovaardij, onverstand. Al deze boze dingen komen voort van binnen en verontreinigen de mens.
Now these are the words of the Lord Jesus Christ.
En dit zijn woorden van de Heer Jezus Christus.
He says that there is something fundamentally wrong inside of us.
Hij zegt dat er iets fundamenteel verkeerd is binnenin ons.
Out of the heart of man proceed all these evil things.
En uit het hart van de mens komen al deze kwade dingen voort.
So man has a bad heart.
Dus de mens heeft een verdorven hart.
But his problem with sin is bigger than that.
Maar het zondeprobleem van de mens is groter dan dat.
Suppose by some miracle I could have a new heart that never sins again.
Stel je voor dat door een wonder ik een nieuw hart zou hebben dat nooit meer zou zondigen.
I still would not go to heaven.
Dan zou ik nog steeds niet naar de hemel gaan.
Let me illustrate this.
Laat me dat verduidelijken.
Here's a man who's a murderer.
Hier is een man die is een moordenaar.
He's a thief.
Een dief.
He's done all kinds of evil things and broken the law.
Hij heeft allerlei foute dingen gedaan en de wet overtreden.
He's killed 10 or 15 people.
Hij heeft 10 of 15 mensen vermoord.
But suppose he changes completely.
Maar stel je voor dat hij dan daarna helemaal zou veranderen.
And he stands before the judge and he says, I'll never kill another person
again. En hij staat als veranderd mens voor de rechter en zegt tegen de rechter, ik zal nooit meer iemand vermoorden.
He still has a problem with sin.
Dan heeft hij nog steeds een zondeprobleem.
He not only has a bad heart.
Hij heeft namelijk niet alleen een slecht hart.
He has a bad history.
Maar hij heeft ook een slechte geschiedenis.
He has broken the law.
Hij heeft de wet overtreden.
And the fact that he never commits another crime does not pay for the crimes that he's already committed.
En het feit dat hij nooit meer een overtreding zal begaan Daarmee wordt de schuld van het verleden niet afbetaald.
You see, man has a twofold problem with sin.
Zie je dus dat de mens een tweeledig probleem heeft vanwege de zonde.
One is internal.
Het ene probleem is innerlijk.
Before you can be in the presence of God, you have to have something changed on the inside.
En voordat je in de aanwezigheid van God kunt zijn, moet er een verandering van binnen plaatsvinden.
That's what God does in regeneration.
En dat is wat de Heere God doet in de wedergeboorte.
But you also have an external problem.
Maar je hebt ook een uiterlijk, een extern probleem.
You have objective guilt in the sight of God's law.
Je hebt objectieve schuld in Gods ogen.
You have a bad record. You have a criminal history.
Je hebt een geschiedenis van overtreding. Je hebt een slecht verslag. Je hebt een strafblad.
Every one of us here,
iedereen hier aanwezig,
has broken God's law.
Heeft Gods wet overtreden.
And so the question is, how can I ever be right with God?
Dus de vraag is, hoe kunnen wij ooit recht staan voor de Heere God?
God must punish my sins.
God moet mijn zonden straffen.
You see, there's something in God called justice.
Bij de Heere God is gerechtigheid.
And what that means is that God will always balance the scales of right and wrong.
En wat dat betekent is dat God altijd de weegschaal zal bekijken ten aanzien van goed en kwaad.
We know that in our own hearts.
En dat weten wij diep van binnen.
We have that sense of balance of righteousness in our own hearts.
Wij hebben een bewustzijn, wij zijn ons bewust van die gerechtigheid, ook in ons eigen hart.
Let me give another illustration.
Nou, laat me daar nog een voorbeeld van geven.
Suppose we hear of a man who has abused and murdered a young girl.
Stel je voor een man die een jong meisje heeft misbruikt en vermoord.
And he stands before the judge.
En hij staat voor de rechter.
And the judge finds him guilty.
En de rechter die vindt en die zegt dat hij schuldig is.
And the judge says, that'll be 10 euro and you're free to go.
En op dat moment zegt de rechter, je moet 10 euro betalen en dan ben je vrij en kan je weer gaan.
Something inside of us cries out, that's not right.
Dan is er iets in ons dat onmiddellijk schreeuwt, dat is niet juist.
The crime is like this.
Want de overtreding is gigantisch, zo.
And the penalty is like this.
Maar de straf is maar zo licht.
Now, God must satisfy justice.
God moet aan de eis van de gerechtigheid voldoen.
He cannot just forget about your sin.
Hij kan je zonde niet zomaar vergeten.
Somehow the scales of justice have to be perfectly balanced.
Op de een of andere manier moeten die weegschalen ten aanzien van de gerechtigheid, die moeten in balans komen.
So you see the problem of the lost person.
Dus dan zien we het probleem van de verloren persoon.
It's not just that he has a bad heart.
Het is niet alleen dat hij een slecht hart heeft.
Even bigger is the problem.
Maar zelfs groter dan dat is het probleem.
He stands guilty and condemned in the eyes of God's
law. Dat hij schuldig en veroordeeld staat in de ogen van God.
And before he can ever be saved.
En voordat hij gered kan worden,
God's justice must be satisfied.
Moet aan de eis van Gods gerechtigheid worden voldaan.
And this is the problem that has troubled men for centuries.
En dit probleem heeft mensen eeuwenlang bezig gehouden.
How can a man be right in the sight of God?
Hoe kan een mens rechtvaardig zijn in Gods tegenwoordigheid, in Gods ogen?
Do you realize it's possible for you to be absolutely right in the sight of God?
Ben je ervan bewust dat het mogelijk is voor jou om absoluut recht te staan voor God?
If you go to the South Sea Islands, even today,
als je naar de eilanden gaat in de Pacific, you mean? De Zuiderzee? Yeah? Nee, niet de Zuiderzee. De zuidelijke zeeën, de Pacific.
There are still people who are killing chickens and sprinkling their blood.
Er zijn nog steeds mensen die hun kippen slachten en dat bloed besprenkelen.
You see, they realize in their heart that something's wrong.
Ze beseffen in hun hart dat er iets mis is met henzelf.
All men know that the scales of justice must be balanced.
Alle mensen over de hele wereld weten dat gerechtigheid nodig is.
And they know that they are sinners in the sight of God.
En ze weten dat ze zondaars zijn in Gods ogen.
So this is the question, how can a man be right with God?
Dus dat is de vraag, hoe kan een mens in het reine komen met God?
This is what God says in Proverbs 17 and verse 15.
En dit is wat er staat in Spreuken 17 vers 15.
He's talking about unrighteous judges.
Daar wordt gesproken over onrechtvaardige rechters.
And he says the one who justifies the wicked.
En daar staat degene die de goddeloze rechtvaardigt.
The one who justifies the wicked is an abomination to God.
Ja, wie de goddeloze rechtvaardigt is de Heere een gruwel.
Now here's the problem.
Dus dit is het probleem.
How can God justify me without being an abomination to himself?
Hoe is het mogelijk dat God mij, een goddeloze, rechtvaardigt zonder dat hij een gruwel is voor hemzelf?
Brother Paul gives this illustration of an unrighteous judge.
Brother Paul geeft dit voorbeeld van een onrechtvaardige rechter.
Suppose I come home and I find that my family has been murdered.
Stel je voor dat ik 's avonds thuis kom en ik kom erachter dat mijn familie is vermoord.
And I find the man still in my home.
En de moordenaar bevindt zich nog steeds in mijn huis.
And I begin to chase him.
En ik begin achter hem aan te rennen.
And I finally catch him.
En ik krijg hem te pakken.
And he's given over to the police.
En hij wordt overgeleverd aan de politie.
And eventually he stands before the judge.
En uiteindelijk staat hij voor de rechter.
And the judge says, yes, you're guilty of all these things.
En de rechter zegt heel duidelijk, ja, je hebt je schuldig gemaakt aan deze dingen.
But I'm a very loving judge, you can go free.
Maar de rechter zegt, weet je, ik ben een hele liefdevolle rechter, dus ik besluit om je vrij te spreken.
You would say that judge is as wicked as the man who did the crime.
Dan zou je zeggen, die rechter is net zo slecht als de moordenaar die dit heeft gedaan.
Now this is the great problem.
Nou, dat is het grote probleem.
How can God say to me that I'm right in the sight of his law?
Hoe kan de Heere God tegen mij zeggen dat ik rechtvaardig ben in het licht van zijn wet?
When I am guilty.
Terwijl ik zijn wet heb overtreden en schuldig ben.
How can God justify the guilty without being an abomination
to himself? Hoe kan God de schuldige vrijspreken, rechtvaardig verklaren zonder een gruwel te zijn voor hemzelf?
Well, there's only one answer.
Er is maar één antwoord op.
Someone has to balance the scales of justice.
Iemand moet de weegschalen van de gerechtigheid in balans brengen.
Someone has to pay for my sins.
Iemand moet betalen voor mijn zonden.
And that someone has come.
En die persoon is gekomen.
It's the Lord Jesus Christ.
Het is de Heer Jezus Christus.
And we're told in 1 Peter,
en er wordt ons gezegd in 1 Petrus,
that he bore our sins in his own body on the cross.
Dat hij onze zonden heeft gedragen in zijn eigen lichaam aan het kruis.
And again in Isaiah 53,
en Jesaja hoofdstuk 53,
it says that the Lord caused the iniquity of us all to fall on him.
Daar staat dat de Heere al onze ongerechtigheden op hem heeft doen vallen.
Now, Brother Paul talked about this some last night.
En Brother Paul heeft daar gisteravond ook enigszins over gesproken.
But I want to say a little bit more about it.
Maar ik wil daar nog iets meer over noemen.
How does this really work?
Hoe gaat dit nou? Hoe werkt dit nou?
Well, we have to look at this idea of imputation.
We moeten nog beter met elkaar kijken naar het hele concept van toerekenen.
What does it mean that our sins have been imputed to Christ?
Wat betekent het dat onze zonden Christus werden toegerekend?
Well, the best illustration that I know of is found in the little book of Philemon.
De beste illustratie daarvan, die kunnen wij vinden in het boek Philemon.
Verses 17 and 18.
Filemon, vers 17 en 18.
Now you remember the situation here.
Filemon, voor de Hebreeën. Je moet de situatie daar beseffen.
Onesimus was a slave who had run away and he had become a Christian.
Onesimus was een slaaf die weg was gerend, weg was gevlucht van zijn meester en een christen was geworden daarna.
And Paul is sending Onesimus back to his master, Philemon.
En Paulus zendt Onesimus terug naar zijn vroegere meester Philemon.
Now that's the setting of these verses that we're going to read.
Dat is de context van de versen die we zullen lezen.
Verses 17 and 18.
Vers 17 en 18. Indien gij mij dan houdt voor een metgezel, zo neem hem aan, gelijk als mij. En indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe.
Notice verse 18.
Kijk eens naar vers 18.
If he has wronged you in any way,
als hij,
owes you anything,
ja, als hij u in iets verongelijkt heeft, of u iets schuldig is,
charge that to my account.
Reken dat mij toe.
Now that is the word, the very same word, impute, that's used concerning our sins.
En dat is precies hetzelfde woord dat gebruikt wordt ten aanzien van de toerekening van onze zonden.
Now think of this.
Dus denk daar eens over na.
Onesimus might owe some money to Philemon.
Het zou kunnen dat Onesimus Philemon dus iets schuldig is.
And Paul says if he owes you anything,
maar Paulus zegt dat als Onesimus jou, Philemon, iets schuldig is,
charge that to my account.
Reken dat mij toe.
It's not really my debt.
Het is niet echt mijn schuld.
But I will take it as my debt.
Maar ik zal dat overnemen als mijn schuld.
Now, as soon as Philemon imputes that to Paul,
op het moment dat Philemon dat inderdaad bij Paulus in rekening brengt,
as soon as he places that on Paul's account,
op het moment dat hij die schuld op Paulus overdraagt,
now it really is Paul's debt.
Op dat moment is het echt de schuld van Paulus.
And he pays it as his own debt.
En Paulus betaalt dan die schuld af alsof het zijn eigen schuld was.
This is just how real it is that the Lord Jesus has paid for our sins.
En precies zo werkelijk heeft Jezus betaald voor onze zonden.
We owe a great debt to the justice of God.
Wij zijn de gerechtigheid van God heel veel schuldig.
And the Lord Jesus says, charge that to my account. I'll take it as my debt.
Maar Jezus heeft naar de Heere God toe gezegd, reken dat mij toe. Ik neem het over als mijn schuld.
Now I want to look at one more passage about this, and then we're going to start to look at these things more individually.
Ik wil nog één ander tekstgedeelte met jullie bekijken, en dan gaan we er wat meer afzonderlijk naar kijken.
Leviticus chapter 16.
Leviticus hoofdstuk 16.
And we'll read verses 7 to 10.
En we lezen vers 7 tot en met 10.
We'll actually read several verses here. We'll start with 7 to 10.
We zullen wat meer versen lezen, maar we beginnen met Leviticus 16 vers 7 tot en met 10.
This is the great day of atonement.
En het gaat over grote verzoendag.
Okay, 7 to 10.
Vers 7. En hij zal ook beide de bokken nemen, en hij zal die stellen voor het aangezicht des Heren aan de deur van de tent der samenkomst. En Aaron zal de loten over die twee bokken werpen, één lot voor de Heren en één lot voor de weggaande bok. Dan zal Aaron de bok op de welke het lot voor de Heren zal gekomen zijn, toebrengen en zal hem ten zondoffer maken. Maar de bok op de welke het lot zal gekomen zijn om een weggaande bok te zijn, zal levend voor het aangezicht des Heren gesteld worden, om door hem verzoening te doen, opdat men hem als een weggaande bok naar de woestijn uitlaten.
And then verses 15 and 16.
En dan vers 15 en 16. Daarna zal hij ook de bok des zondoffers, die voor het volk zal zijn, slachten en zal zijn bloed tot binnen in de voorhang dragen en zal met zijn bloed doen gelijk als hij met het bloed van de far gedaan heeft en zal dat sprengen op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel. Zo zal hij voor het heilige, vanwege de onreinheden der kinderen Israëls en vanwege hun overtredingen, naar al hun zonden verzoening doen. En alzo zal hij doen aan de tent der samenkomst, welke met hen woont in het midden hunner onreinheden.
And then finally verses 20 to 22.
En ook nog vers 20 tot en met 22. En als hij nu zal geëindigd hebben van het heilige en de tent der samenkomst en het altaar te verzoenen, zo zal hij die levende bok toebrengen. En Aaron zal zijn beide handen op het hoofd van de levende bok leggen en zal daarop al de ongerechtigheden der kinderen Israëls en al hun overtredingen naar al hun zonden belijden. Hij zal die op het hoofd van de bok leggen en zal hem door de hand eens mans die voorhanden is naar de woestijn uitlaten. Alzo zal die bok op zich al hun ongerechtigheden in een afgezonderd land wegdragen. En hij zal die bok in de woestijn uitlaten.
Now listen carefully.
Nou luister aandachtig.
God uses two goats here to teach one truth.
God gebruikt hier twee bokken om één waarheid te onderwijzen.
Why two goats?
Waarom twee bokken?
Because once you kill a goat, it doesn't rise from the dead like the Lord Jesus did.
Want op het moment dat je één bok doodt, die wordt daarna niet meer levend, zoals de Heer Jezus wel weer levend is geworden.
What is he teaching us?
Wat onderwijst hij ons?
One lesson using two goats.
Eén les, maar twee bokken.
On the one hand, there is a death to take away sins.
A debt?
A death of the first goat.
Ja. Aan de ene kant is er de dood van die ene bok om zonde weg te nemen.
And the result of that is that the sins are carried away out of the presence of God.
En het gevolg daarvan is dat de zonden weggedragen worden vanuit weg van de tegenwoordigheid van God.
The one goat bears in his body the sins out of the presence of God.
Dus de andere bok die draagt in zijn lichaam de zonde weg, weg vanuit de tegenwoordigheid van God.
Now why have I read this?
En waarom hebben we dit samen gelezen?
Because it gives us an illustration of imputation.
Want ook dit geeft ons een beeld van die toerekening.
Look at verse 21.
Kijk eens naar vers 21.
Aaron lays both of his hands on the head of the live goat.
Aaron legt zijn beide handen op het hoofd van de levende bok.
And confesses over it all their iniquities.
En hij belijdt over die bok alle ongerechtigheden van het volk Israël.
And all their transgressions in regard to all their sins.
En al hun overtredingen met het oog op al hun zonden.
And it says he shall lay them on the head of the goat.
En dan staat er, hij zal die op het hoofd van de bok leggen.
And send it away into the wilderness.
En het wegzenden de woestijn in.
And look at verse 22.
En in vers 22.
The goat shall bear on itself all their iniquities.
En zo zal die bok op zichzelf al hun ongerechtigheden wegdragen.
That is exactly what the Lord Jesus Christ has done.
En dat is precies wat de Heer Jezus Christus heeft gedaan.
Our sins were placed on him.
Onze zonden werden op hem gelegd.
And he carried them away.
En hij heeft ze weggedragen.
Now let me ask you this.
Maar laat me je deze vraag stellen.
Have you ever by faith placed your hands on the head of the Lord Jesus Christ?
Heb jij ooit in geloof jouw handen gelegd op de Heer Jezus Christus?
And by faith trusted him as the one who would bear all of your sins away from the presence of God.
En heb je ooit in geloof op hem vertrouwd als zijnde degene die al jouw zonden heeft weggedragen vanuit de tegenwoordigheid van God?
He is this goat.
Hij is deze bok.
He's the one that is represented here.
Hij wordt ons hier voorgesteld.
That's the way that he can save sinners.
En alleen hierdoor kan hij zondaars behouden.
A substitute has died in our place.
Een plaatsvervanger is gestorven in onze plaats.
The scales of justice have been balanced.
En de weegschalen op de weegschaal van de gerechtigheid zijn in balans gekomen.
Our sins have been paid for.
Voor onze zonden is betaald.
And so God can look at reality.
Dus God kan de werkelijkheid zien.
He's not pretending.
Hij doet niet alsof.
He looks at reality and he says, these sins have been paid for by my son.
Maar hij ziet de werkelijkheid en dan zegt hij, voor deze zonden is betaald door mijn zoon.
I can rightly declare this sinner to be right in the sight of my law.
En daarom kan ik deze zondaar rechtvaardig verklaren in mijn tegenwoordigheid en dat kan ik doen zonder tegen de gerechtigheid in te gaan.
Because my son has taken his debts as his own and he has paid for them.
Omdat mijn zoon deze schulden heeft overgenomen als zijn eigen schulden en daarvoor heeft betaald.
Now that's justification.
Dat is rechtvaardigmaking.
But to help us to understand this, I want us to look very briefly at 7 truths about justification.
Maar om dit nog beter te begrijpen wil ik heel kort met jullie stilstaan bij 7 afzonderlijke waarheden aangaande de rechtvaardigmaking of rechtvaardigverklaring.
Notice every one of these is based on what the Word of God says.
En al deze 7 zaken zijn gebaseerd op wat Gods woord zegt.
First of all, the first truth.
De eerste waarheid.
Justification is based on the blood of Jesus.
Rechtvaardigmaking is gegrond in het bloed van Christus.
Romans 5:9.
Romeinen 5 vers 9.
Having been justified by his blood.
Gerechtvaardigd zijnde door zijn bloed.
His blood is the basis for our justification.
Zijn bloed is de basis voor onze rechtvaardigmaking.
1 John 1:7.
1 Johannes 1 vers 7.
The blood of Jesus Christ, God's son, cleanses us from all sin.
Het bloed van Jezus Christus, de Zoon van God, reinigt ons van alle zonden.
Now what does this mean?
En wat betekent dat?
It means that justification proceeds on the basis of a ransom that has been paid.
Het betekent dat rechtvaardigmaking voortkomt, of het komt daaruit voort dat dat de losprijs is betaald.
Justification proceeds on the basis of the satisfaction of justice.
De rechtvaardigmaking komt daaruit voort dat aan de eis van Gods gerechtigheid is voldaan.
In other words,
met andere woorden,
when God justifies a person,
wanneer God iemand rechtvaardigt,
he's not looking at the person himself.
Dan kijkt hij niet naar die persoon zelf.
He's looking at the blood of Jesus.
Maar dan kijkt hij naar het bloed van zijn zoon Jezus.
Isn't that what it says? We are justified by his blood.
Is dat niet wat er staat, dat wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed?
In other words, according to the Bible, God does not justify a man on the basis of anything that is in the man.
Met andere woorden, wat de Bijbel zegt is dat God iemand rechtvaardigt niet op basis van iets dat in die persoon zelf te vinden is.
In particular, he does not justify you because you are in any way good or godly.
Om het nog wat specifieker te maken, God verklaart jou niet rechtvaardig, omdat jij op enigerlei wijze goed bent of rechtvaardig bent.
The Bible says in Romans 5:4.
Romeinen 5 vers 4 zegt:
God justifies the ungodly.
Dat God de goddeloze rechtvaardigt.
The only people that God will justify are people who are ungodly.
De enige mensen die God rechtvaardigt zijn goddeloze mensen.
You're hoping that maybe you might become better. Maybe God might justify you if you were a little better.
Misschien zit je hier vanmorgen en zeg je, ik wou dat ik wat beter was en als ik wat beter was, dan zou God mij kunnen rechtvaardigen.
That will never happen.
Maar zo zal het nooit gaan.
The only people he justifies are people who are unworthy in themselves of being justified.
De enige mensen die God rechtvaardigt zijn mensen die in zichzelf onwaardig zijn om gerechtvaardigd te worden.
We're justified by the blood of Jesus.
Wij worden gerechtvaardigd door het bloed van Christus.
You're not justified by your repentance.
Je wordt ook niet gerechtvaardigd door je bekering of berouw.
Let me go back to the example of the murderer.
Laten we teruggaan naar het voorbeeld van de moordenaar.
He's committed 10 murders.
Hij heeft 10 moorden begaan.
And he's very, very repentant.
En hij heeft daar geweldig veel spijt van.
And he cries really hard. He says, I'm sorry that I committed that murder.
Hij schreeuwt het uit, wat hij ontzettend veel spijt heeft en berouw heeft van wat hij heeft gedaan.
How hard does he have to cry to pay for those crimes?
Hoe hard moet hij huilen om wat hij heeft gedaan, om zijn schuld af te betalen?
You can never be sorry enough to pay for your sins.
Je kunt nooit genoeg berouw hebben om daarmee je zonde af te betalen.
Only the blood of Jesus will wash away your sins.
Alleen het bloed van Christus zal je reinigen van je zonde.
God does not justify us because of our faith.
God rechtvaardigt ons niet vanwege ons geloof.
Faith doesn't justify you.
Het geloof rechtvaardigt je niet.
The blood of Jesus justifies you.
Maar het bloed van Christus rechtvaardigt je.
This explains why a man can have a very weak faith and still be justified.
En nu gaan we begrijpen dat het mogelijk is dat iemand een heel zwak geloof heeft en toch gerechtvaardigd is.
Now listen to me again.
Nou luister nog eens.
Here's a bridge. It's a very strong bridge.
Stel je voor, hier is een brug en dat is een hele sterke brug.
Here's another bridge. It's a very weak, rotten bridge.
En hier hebben we een andere brug en die is zwak en die is aardig aan het wegrotten.
And I have a very strong faith in this weak, rotten bridge.
En ik heb een heel sterk geloof in deze zwakke, slechte brug.
And I'm very confident.
En ik ben vol van vertrouwen.
And so I walk out on that weak bridge.
Dus ik ga over die zwakke brug.
And the bridge collapses and I perish.
En de brug die breekt door en ik stort naar beneden.
A strong faith in a weak bridge.
Een sterk geloof in een hele zwakke brug.
Now, let's look at the strong bridge.
Maar kijk nou eens naar de sterke brug.
Suppose I have a very weak faith in a very strong bridge.
Stel je voor dat ik een klein zwak geloof heb in een sterke brug.
And maybe I'm afraid and trembling.
Misschien is het met angst en beven.
How I feel doesn't make any difference as to how strong the bridge is.
Maar hoe ik daarover voel heeft geen enkele invloed op hoe sterk die brug is.
Now that's the way it is with the blood of Christ.
En het is precies zo met het bloed van Christus.
You don't have to have a strong faith to be saved by the blood of Christ.
Je hoeft niet een sterk geloof te hebben om gered te worden door het bloed van Christus.
You need to have a great savior.
Maar je hebt een geweldige grote redder nodig.
You need to have a strong bridge.
Je hebt een sterke brug nodig.
And all you have to have is enough faith to get you out on the bridge.
En het enige wat nodig is dat je genoeg geloof hebt om op die brug te gaan staan.
Put all the weight of your soul on him.
Dus je werpt het hele gewicht van je ziel op hem.
He is a strong bridge. He'll hold you.
En hij is een sterke brug en hij zal je behouden.
You won't perish if you put all of your weight on him.
Je zult niet verloren gaan als je jezelf helemaal aan hem overgeeft.
That's what it is to believe on the Lord Jesus Christ.
Dat is wat het betekent om te geloven in de Heer Jezus Christus.
Someone said to Hudson Taylor, you're a man of great faith.
Iemand zei een keer tegen Hudson Taylor, jij bent een man van groot geloof.
He said, no, I'm a man of a very weak faith in a very great God.
Toen zei hij, nee, ik ben een man met een heel zwak geloof in een hele sterke God.
Think of the Passover.
Denk eens aan het Pesach.
God says, I'm sending the death angel through.
God zegt, de verderfengel zal langskomen.
And here's a man who's afraid and he's trembling.
En stel je voor een man die bang is en die met knikkende knieën daar staat.
He puts the blood out on the doorpost.
Maar hij brengt het bloed aan op de deurposten.
And he goes into the house and he's fearful.
En hij gaat het huis binnen en hij is bang.
And he doesn't have much faith.
Hij heeft niet zoveel geloof.
And what does God say?
Maar wat zegt God dan?
When the death angel comes through.
Als de verderfengel daar komt.
When I see your faith, I will pass over you.
Als ik jullie geloof zie, dan zal ik jullie voorbij gaan.
Is that what he said?
Is dat wat hij zegt?
When I see the blood, I will pass over you.
Als ik het bloed zie, dan zal ik aan jullie voorbij gaan.
Do you understand this? We're justified by the blood of Christ.
Begrijp je dat je gerechtvaardigd wordt door het bloed van Christus?
You may be full of fear and trembling.
Het kan zijn dat je vol angst en beven bent.
Trust yourself to his virtue and his merit.
Maar vertrouw jezelf toe aan zijn liefde en zijn verdiensten.
God never justifies anybody because of who they are in themselves or God, what they have in themselves.
God rechtvaardigt nooit iemand op de basis van wie zij zijn of wat ze hebben in zichzelf.
He justifies us because of who his son is, not who we are.
Hij rechtvaardigt ons op basis van wie zijn zoon is, niet op basis van wie wij zijn.
There was a Scottish evangelist about 100 years ago.
Ongeveer 100 jaar geleden was er een Schotse evangelist.
And he was preaching in a certain area and one of the worst sinners in the area became a Christian.
En hij predikte in een bepaald gebied en een van de meest notoire zondaars uit die omgeving die kwam tot bekering en werd christen.
And he was full of joy.
En die persoon was vol van vreugde.
The evangelist left and sometime later he returned.
En de evangelist die trok verder en kwam een tijd later daar weer terug.
And this same man was very cast down.
En die grote zondaar die tot geloof was gekomen was nu erg te neergeslagen.
And the evangelist said to him, "What's wrong?"
En de evangelist die vroeg hem, wat is er verkeerd? Wat is er aan de hand?
He said, "Oh, I don't feel the same way I did."
En toen zei deze gelovige, die zei, ik voel niet meer wat ik toen in het begin voelde.
So the evangelist said, "Let me ask you a question."
En toen vroeg de evangelist hem dit.
How much money do you have in your pocket?
Hoeveel geld heb je op dit moment in je portemonnee?
And he said, 2 euros.
En toen zei hij, 2 euro.
He didn't really say that, but...
Nou, dat zei hij niet echt, maar...
He said, 2 euros. Let me ask you a question.
En toen zei de evangelist, oké, ik wil je deze vraag stellen.
When you feel really good, is it worth more than 2 euros?
Op het moment dat jij je helemaal geweldig voelt, is het dan meer waard dan 2 euro?
No, it's worth 2 euros.
Nee, dan is het 2 euro waard.
When you feel really bad, is it worth less than 2 euros?
Op het moment dat jij je belabberd voelt, is het dan minder waard dan 2 euro?
He said, no, it's worth 2 euros all the time.
Nee, zegt die gelovige, zegt die man, nee, het is nog steeds 2 euro waard.
That's the way it is with the blood of Jesus.
Precies zo is het met het bloed van Christus.
We don't place our confidence in ourselves.
Wij plaatsen ons vertrouwen niet op onszelf.
You see these large ships that go out on the ocean.
Moet je voorstellen die enorme grote schepen die de oceaan overvaren?
They have huge anchors.
Die hebben mega grote ankers.
That anchor will do no good if you put it inside the ship.
Maar dat anker dat dient nergens toe als het alleen maar in het schip zit.
You have to throw your anchor out of the ship.
Dat anker dat moet uitgeworpen worden van het schip af.
Put your trust in the Lord Jesus Christ.
Stel je vertrouwen op de Heere Jezus Christus.
Throw your anchor out into him.
Werp je anker uit op hem.
He's the only one that will hold you.
Hij is de enige die jou zal vasthouden.
Number two.
Ten tweede.
Now don't worry, not all of these are as long as...
Nou, maak je niet zorgen, ik ga niet alle 7 punten zo lang behandelen als het eerste punt.
You know what Paul always says.
Je weet je wat, which Paul?
Paul Washer.
Oh, Paul. Weet je wat Paul Washer altijd zegt?
He says, I know you're thinking that I'm tired and you feel sorry for me.
Ik weet dat je de indruk hebt dat ik erg moe ben en dat je medelijden met me hebt.
Don't worry, I feel very good. I'm not tired at all.
Maar maak je geen zorgen, ik voel me prima, ik ben niet heel moe.
But number two.
Maar ten tweede.
To justify means to declare righteous.
Om rechtvaardig te maken betekent rechtvaardig te verklaren.
It does not mean to make righteous.
Het betekent niet rechtvaardig maken.
Now, when God saves us, he does make us righteous on the inside.
Nou, als God ons behoudt, dan maakt hij ons rechtvaardig van binnen.
But that has to do with regeneration.
Maar dat heeft te maken met de wedergeboorte.
It says in Ephesians that the new man has been created in righteousness and true holiness.
Er staat in Efeze dat de nieuwe mens geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid.
That has to do with regeneration.
Dat is de wedergeboorte.
But justification is not that.
Maar de rechtvaardigmaking, de rechtvaardiging is dat niet.
Justification is a declaration that we're righteous in the sight of God's law.
Rechtvaardiging is een verklaring van de Heere God, een uitspraak van de Heere God dat wij rechtvaardig zijn in zijn ogen.
In other words, justification does not make us good on the inside.
Met andere woorden, de rechtvaardiging maakt ons niet goed van binnen.
Justification is a statement that a judge makes about reality.
Rechtvaardiging is een uitspraak die een rechter doet over hoe het in werkelijkheid is.
How do we know that?
Hoe weten we dat?
Because of what the Bible says.
Vanwege wat de Bijbel erover zegt.
Romans chapter 8.
Romeinen 8.
What's the opposite of justify?
Wat is het tegenovergestelde van rechtvaardiging?
Romans 8. It is God who justifies.
Romeinen 8. Het is God die rechtvaardigt.
Who is he that condemns?
Wie zal veroordelen?
The opposite of justify is condemn.
Dus het tegenovergestelde van rechtvaardiging is veroordeling.
Now, when a judge condemns a man, he doesn't make him bad on the inside. He just says something about his standing in the eyes of the law.
Wanneer een rechter iemand veroordeelt, dan doet hij niet een uitspraak over het innerlijk van die mens, maar dan verklaart hij dat die persoon schuldig is ten opzichte van de wet.
Number three.
Ten derde.
Justification has no degrees or gradations.
Ja, in de rechtvaardiging zijn er geen gradaties.
You are either 100% justified or you're condemned.
Je bent of voor 100% gerechtvaardigd of je bent veroordeeld.
I keep using this illustration of a murderer.
Ik blijf bij het beeld van de moordenaar.
He's murdered 7 men.
Hij heeft 7 personen vermoord.
And they find him not guilty on 6 of those charges.
En ze zeggen dat hij niet, of ze kunnen hem niet schuldig verklaren op 6 van die 7 moorden.
He's only guilty of one of them.
Hij wordt alleen schuldig verklaard ten aanzien van 1 daarvan.
He's still a condemned man.
Dan is hij nog steeds veroordeeld.
If you have one little speck of sin that you have to pay for yourself,
als er maar 1 hele kleine zonde is waar je zelf voor moet betalen,
you will be in hell forever.
Dan zul je voor eeuwig in de hel zijn.
Romans 8:1.
Romeinen 8 vers 1.
There is no condemnation to those who are in Christ Jesus.
Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn.
Zero.
Zero.
None.
Geen enkele veroordeling.
Satan will try to tell you that you are at least a little bit condemned.
Satan wil je graag wijsmaken dat je tenminste wel een klein beetje veroordeeld bent in de ogen van God.
But that's not true.
Maar dat is niet waar.
And the righteousness that you have is not just a good righteousness.
En de gerechtigheid die je hebt is niet niet slechts een beetje goede gerechtigheid.
It's the very righteousness of the Lord Jesus Christ himself.
Maar het is de gerechtigheid, de volmaakte gerechtigheid van Jezus Christus zelf.
The apostle Paul knew God better than we do.
De apostel Paulus kende de Heere God beter dan dat wij hem kennen.
But he was not one bit more justified than we are.
Maar hij was niet ook maar een heel klein beetje meer gerechtvaardigd dan dat wij dat zijn.
Justification is 100%.
De rechtvaardiging is 100%.
Number 4.
Ten vierde.
Justification is more than pardon.
Rechtvaardiging is meer dan vergeven zijn.
In many governments, the president has the power to pardon condemned criminals.
Bij veel overheden is het zo dat de president de macht heeft om een overtreder van de wet vrij te spreken.
We had this happen.
Dit gebeurde.
About 40 years ago in the case of President Ford and President Nixon.
40 jaar geleden is dat gebeurd in de situatie van president Ford en president Nixon.
President Nixon was put out of office because of crimes that he committed.
Nixon moest aftreden vanwege misdaden die hij had begaan.
And he was sent to prison.
En hij werd de gevangenis ingestuurd.
And by an act of authority, the next president, President Ford.
En vanwege het gezag dat hij had, heeft de president die hem opvolgde, Ford.
He pardoned him so that he could get out of prison.
Heeft hem toen vrijgesproken en de schuld kwijtgescholden, zodat hij uit de gevangenis kon.
Now let me ask you some questions.
Nou, laat me je wat vragen stellen.
When this man was pardoned, were his crimes paid for?
Toen deze persoon werd vrijgesproken, was er toen betaald voor zijn zonde?
No.
Nee.
When this man was pardoned, was justice satisfied?
Toen deze mens werd vrijgesproken, was er toen aan de eis van de gerechtigheid voldaan?
No.
Nee.
When this man was pardoned,
toen hij werd vrijgesproken,
was the threatened sentence of the law, the threatened punishment of the law carried out?
Was de straf die de wet vroeg, werd die straf gedragen?
Because pardon does not proceed on the basis of satisfaction of justice.
Want deze vrijspraak of vergeving vindt niet plaats op basis van genoegdoening dat aan de eis van het recht is voldaan.
Pardon is an act of authority on the part of a governor.
Maar dit vrijspreken is dit werd gedaan omdat de president daar gewoon het gezag toe had.
By contrast, justification is a declaration by a judge. It's not an act of power.
Maar daartegenover staat dat de rechtvaardiging een uitspraak is van een rechter die zich wel onderwerpt aan de wet.
Now listen to me.
Dus luister.
When God justifies you,
wanneer God jou rechtvaardigt,
he does not pretend that your sins have been paid for.
Dan doet hij niet alsof er voor jouw zonde is betaald.
He does not just let you go free with your sin still hanging out there in the air.
Hij laat je niet vrijgaan terwijl jouw zonde daar nog ergens in de lucht hangen.
Your sins have come down on the Lord Jesus Christ.
Maar jouw zonden zijn terechtgekomen op de Heer Jezus Christus.
And they've been paid for in full.
En daar is volledig voor betaald.
And God looks in his books.
En de Heere God die kijkt in zijn boeken.
And he says, I see that you had a great debt.
En dan ziet hij, en dan zegt hij ook, ik zie dat jij een grote schuld had.
And I see that your debt really has been paid.
Maar ik zie ook dat er voor jouw schuld werkelijk is betaald.
Now Christian, listen to me.
Dus Christen, luister naar me.
I know of a man who is in prison from crimes that he committed about 30 or 40 years ago.
Ik ken een man die in de gevangenis zit vanwege misdaden die hij 30, 40 jaar geleden heeft gedaan.
He murdered several girls.
Hij heeft meerdere meisjes vermoord.
And while he was in prison, God has saved him.
En terwijl hij in de gevangenis zat, heeft God hem verlost, de behoudenis geschonken.
And it looks like it's really real because he's been walking with God for over 20 years.
En het lijkt erop dat dat een echte bekering is, want hij wandelt nu al 20 jaar lang met God.
How could you ever hold up your head again?
Hoe kun je ooit hold up your head, je hoofd opheffen opnieuw?
If you thought that God just let you go and that your sins, your crimes are still hanging there.
Hoe kan je, als je zo iemand bent als hij ooit nog met opgeheven hoofd door het leven gaan, als je zou moeten geloven dat je zonden daar ergens nog in de lucht hangen?
But those crimes are not still hanging in the air.
Maar die zonden die hangen daar niet meer in de lucht.
They've come down and they've actually been paid.
Maar ze zijn neergekomen en er is voor betaald.
You see, that's what it means.
Dus dat is wat het betekent.
It means that the Lord Jesus Christ actually took that man's sins.
Het betekent dat de Heer Jezus Christus werkelijk de zonde van die man heeft genomen.
and actually paid for them as if he had murdered those seven girls.
En daar werkelijk voor betaald heeft alsof hij die zeven meisjes had vermoord.
Christian, you may have some terrible memories in your past.
Dus Christian, het kan zijn dat je een aantal verschrikkelijke herinneringen hebt uit het verleden.
But if you've become a child of God.
Maar als je een kind van God bent geworden.
Those very sins have actually been paid for by the Lord Jesus Christ.
Dan is er voor die zonden werkelijk betaald door de Heer Jezus.
And God is not pretending that you're righteous in his sight.
En God doet niet alsof je rechtvaardig bent in zijn ogen.
You really do have a righteous standing in the eyes of God's law.
Maar je hebt werkelijk een rechtvaardige positie in Gods ogen.
Because your sins really have been paid for.
Omdat er werkelijk voor je zonden is betaald.
Number five.
Ten vijfde.
We're almost finished. Be strong. Keep your minds alert. Justification is both positive and negative.
Rechtvaardiging is zowel positief als negatief.
Romans chapter 4.
Romeinen hoofdstuk 4.
Verses 6 to 8.
Vers 6 tot en met 8.
Go ahead.
Romeinen 4, vers 6 tot en met 8. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken, zeggende, zalig zijn zij, welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonde niet toerekent.
Notice verse 8, the negative.
Vers 8, daar vinden we het negatieve aspect.
Blessed is the man whose sin the Lord will not impute to him.
Zalig is de man welke de Heere de zonde niet toerekent.
So justification is God does not impute my sins to me.
Dus de rechtvaardiging betekent dat God mij mijn zonden niet toerekent.
Those sins have been imputed to Christ and he's paid for them.
Want die zonden zijn Christus toegerekend en hij heeft daarvoor betaald.
You know, the Lord Jesus tells us that in some ways sin can be compared to a money debt.
De Heer Jezus vertelt ons dat zonde ook kan worden vergeleken met een geldelijke schuld.
In Matthew chapter 18 he tells about a man who owed 10,000 talents.
In Matthäus 18 heeft Jezus het over een man die een schuld had van 10.000 talenten.
And he was forgiven that money.
En deze persoon wordt deze schuld kwijtgescholden.
10.000 talents is a lot of money.
En 10.000 talenten is heel veel geld.
If you began to work every day to pay off that debt.
Stel dat je elke dag zou gaan werken om die schuld af te betalen.
And you never rested on Sundays or on holidays, never a day of rest.
En je had nooit op zondag of in vakantietijd een dag rust.
It would take you 164,000 years to pay off that amount of money.
Dan zou het 164.000 jaar duren dat je moet werken om deze schuld af te betalen.
Our debt to God is very great.
Dat laat ons zien dat onze schuld tegenover de Heere God heel erg groot is.
But that debt has been paid by the Lord Jesus Christ.
Maar die schuld is afbetaald door de Heer Jezus Christus.
But that's only the negative side.
Maar dat is het negatieve aspect.
See, God looks in our book and he says, I see that you had this great debt.
Zie je, God kijkt in zijn boek en dan zegt hij, ik zie dat je deze enorme schuld had.
And that debt has been paid.
En dat er voor die schuld is betaald.
That brings us up to zero.
En dat brengt ons op het niveau van de nullijn.
No debt. But no money in the bank either.
Geen schuld meer, maar ook helemaal geen geld op de rekening.
But more than that happens in justification.
Maar in de rechtvaardiging gebeurt er meer dan dat.
God not only places my sins upon Christ.
God plaatst niet alleen mijn zonden op Christus.
But he places Christ's righteousness upon me.
Maar hij plaatst de gerechtigheid van Jezus Christus op mij.
And I am treated as if I had perfectly kept God's law.
En ik word behandeld alsof ik volmaakt Gods wet had gehouden.
You see, the law said two things.
De wet zei twee dingen.
The soul that sins shall die.
De ziel die zondigt, die zal sterven.
That's a negative.
Dat is negatief.
But it also said the one who perfectly does those things shall live.
Maar de wet zegt ook degene die zich volmaakt aan deze zaken houdt, die zal leven.
He will have a right to eternal life.
En die persoon zal het recht hebben op het eeuwige leven.
Now the Lord Jesus Christ not only paid for my sins.
De Heer Jezus heeft niet alleen betaald voor onze zonden, voor mijn zonden.
But he perfectly kept the law for me.
Maar hij heeft zich volmaakt gehouden aan de wet, ook voor mij.
His righteousness in the sight of God's law is put on my account.
En zijn gerechtigheid voor Gods aangezicht, in Gods ogen, die wordt op mijn rekening bijgeschreven.
So much more to say on this, but we'll go on. Number six.
Ten zesde.
Justification is once for all.
Rechtvaardiging is eens en voor altijd.
Romans chapter 5 and verse 1.
Romeinen 5 vers 1.
Having been justified by faith, we have peace with God.
Gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben wij vrede met God.
Justification is something that happens and then its results continue on into the future forever.
De rechtvaardiging is iets dat gebeurt en de gevolgen daarvan die gaan voor altijd door.
In other words, you're not justified and then the next day you're condemned and then the next day you're justified and the next day you're condemned.
Met andere woorden, het is niet zo dat je gerechtvaardigd wordt en dat je dan de volgende dag weer veroordeeld wordt en dan weer gerechtvaardigd wordt en dan weer veroordeeld wordt.
Justification puts us in a whole new standing with God.
Maar de rechtvaardiging plaatst ons in een totaal nieuwe positie voor God.
You're no longer a condemned criminal before a judge.
Je bent niet langer een veroordeelde misdadiger voor een rechter.
When you become a Christian, you're placed in a position of a son before his father.
Maar als je Christen wordt, dan word je geplaatst in de positie van een zoon voor de vader.
Let me give one illustration.
Bijvoorbeeld.
Here I am, I'm a Christian husband.
Hier ben ik. Ik ben een christelijke echtgenoot.
And I get up in the morning and maybe I'm a little bit unkind to my wife.
En ik sta 's morgens op en ik ben een beetje onvriendelijk naar mijn vrouw.
And I realize I sinned.
En ik besef op dat moment dat ik heb gezondigd.
But I don't say anything. I go out of the house and all morning I'm miserable.
Maar ik zeg niets en ik ga gewoon weg en de hele ochtend voel ik me niet prettig.
Finally, I call my wife. I ask her forgiveness. I get down before God. I ask his forgiveness.
Uiteindelijk bel ik mijn vrouw en ik vraag haar om vergeving en ik bid tot de Heere God en ik vraag hem om vergeving.
Now, I sinned at this time.
Ik zondigde op dit moment.
And not until several hours later did I confess my sin.
En pas een paar uur later heb ik mijn zonde beleden.
What would have happened if I had died between the time that I sinned and the time that I confessed my
sin? Wat zou er gebeurd zijn als ik in die tussenperiode zou zijn gestorven?
Would I go to heaven or hell?
Zou ik dan naar de hemel gaan of naar de hel?
I hope you'd say I'd go to heaven.
Ik hoop dat u zult zeggen dat ik dan naar de hemel zou gaan.
I mean, after all, why was I miserable?
Nou, tenslotte, waarom voelde ik me ellendig?
Because all this time I was a child of God.
Ik voelde me ellendig omdat ik juist ook op dat moment een kind van God was.
I remained a child of God after I had sinned.
Ik was nog steeds een kind van God, ook nadat ik had gezondigd.
What does that mean?
Dus wat betekent dat?
It means that during the time from the time that I committed the sin until the time that I confessed the sin.
Dat betekent dat vanaf de tijd dat ik de zonde had begaan tot de tijd dat ik mijn zonde had beleden.
That sin was not imputed to me.
Dat die zonde mij niet werd toegerekend.
Now, this is an amazing thing.
Maar dat is een verbazingwekkend iets.
The Christian does not live a godly life because he's afraid that he'll be under the wrath of God every moment.
De Christen leidt niet een godvrezend en rechtvaardig leven omdat hij bang is om onder het oordeel van God te komen.
Our sins are gone forever in the sight of God's law.
Onze zonden zijn verdwenen van Gods aangezicht vandaan.
You say, well, if that's true, people will just go and live in sin.
Dan zou je zeggen, nou ja, als dat zo is, dan kunnen mensen toch gewoon in de zonde leven.
Not if you're a child of God.
Nee, niet als je een kind van God bent.
Because when God justifies you, he also gives you a new heart.
Want als God je rechtvaardigt, dan geeft hij je ook een nieuw hart.
That's regeneration.
En dat is de wedergeboorte.
All right, last point and then we'll close.
Nou, tenslotte.
Number seven.
Het zevende punt over de rechtvaardiging.
Justification is received by faith.
Rechtvaardiging wordt ontvangen door het geloof.
Romans 5:1.
Romeinen 5 vers 1.
Having been justified by faith.
Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof.
Now, you remember what we said.
Nou, weet je nog wat we hebben gezegd?
Justification is based on the blood of Jesus.
Die rechtvaardiging is gebaseerd, gegrond in het bloed van de Heer Jezus.
But faith is the instrument by which we receive the righteousness of Christ.
Maar het geloof is het middel waardoor wij de gerechtigheid van Christus ontvangen.
What must I do to be saved?
Wat moet ik doen om behouden te worden?
Believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved.
Geloof in de Heer Jezus, geloof op de Heer Jezus, vertrouw op de Heer Jezus en je zult behouden worden.
Sometimes children are afraid that they're going to go to hell.
Soms zijn kinderen bang dat ze naar de hel zullen gaan.
And parents say to them, "Well, ask God to give you a new heart."
En ouders zeggen tegen hun kinderen, nou vraag de Heere God of hij je een nieuw hart geeft.
That's not the gospel.
Maar dat is niet het evangelie.
That sets them to looking inside.
Want dat zet hen aan tot het naar binnen kijken.
What's the gospel?
Maar wat is het evangelie dan wel?
You say to your child, son, there is a savior who has died.
Je zegt tegen je kind, zoon, er is een redder die is gestorven.
And his blood is so powerful that it can wash away the worst sins of those who trust in him.
En zijn bloed, er is zoveel kracht in zijn bloed dat het de slechtste zonden wegwast voor degene die op hem vertrouwen.
What must I do to be saved?
Wat moet ik doen om behouden te worden?
Believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved.
Geloof in de Heer Jezus Christus en je zult behouden worden.
Believing is not only an invitation.
Tot geloof komen is niet alleen een uitnodiging.
It's a commandment.
Maar het is een gebod.
God commands all men everywhere to repent.
God gebiedt alle mensen overal om tot bekering te komen.
And the only repentance that God recognizes as true repentance.
En de enige bekering die God erkent als echte bekering
is repentance that turns away from sin and turns in faith to God.
Is het berouw en de bekering die zich afkeert van de zonde en zich keert naar de Heere God.
It says in Revelation 22.
Staat in Openbaringen 22.
Whosoever will.
Wie wil.
Let him take of the water of life freely.
Wie wil nemen het water des levens om niet.
You don't have to be afraid that you might want the water of life and God doesn't want you to have it.
Je hoeft niet bang te zijn dat jij misschien graag wilt drinken van het levende water en dat God het je dan niet wil geven.
We know that from that verse.
Dat weten we uit dat vers.
Now what is faith?
Dus wat is geloof?
Faith is not some power that we have.
Geloof is niet een soort kracht die wij hebben.
Faith is not doing something.
Het geloof is niet dat jij iets moet doen.
Faith is giving up on doing.
Maar geloof heeft meer te maken met stoppen te doen.
And resting all my weight on the Lord Jesus Christ.
En jezelf toevertrouwen en aan Jezus Christus en rusten in hem.
I heard the testimony of a sister that illustrates this very well.
Ik hoorde het getuigenis van een zuster dat dit heel erg verduidelijkt.
She began to see that she was lost.
Ze begon in te zien dat ze verloren was.
And she didn't want to go to hell.
En ze wilde niet naar de hel gaan.
And she tried everything she knew to try not to go to hell.
En ze probeerde alles dat ze kende opdat ze niet naar de hel zou gaan.
And she was getting weaker and weaker and weaker.
En terwijl ze zo bezig was, werd ze zwakker en zwakker en zwakker.
The harder she tried, the weaker she got.
Hoe meer ze haar best deed, hoe zwakker ze werd.
And she said, I felt like a person who is hanging on the edge of a precipice.
And a precipice?
A deep hole.
Ze zei dat ze het gevoel had dat ze hing en dat ze boven een diep ravijn hing.
And I'm hanging on and My fingers are starting to get weak.
En dat ze zichzelf moest vasthouden en dat haar vingers steeds zwakker werden.
And I didn't want to go to hell.
En ze zei, ik wilde niet naar de hel gaan.
And I was trying so hard to be good.
En ik deed zo mijn best om goed te zijn.
I was trying to merit the merits of Christ.
Ik probeerde de verdiensten van Christus te verdienen.
But I found that I couldn't be good enough.
Maar ik kwam erachter dat ik nooit goed genoeg zou kunnen zijn.
And my fingers are slipping.
En mijn vingers beginnen te glijden.
And finally she said, I couldn't hold on any longer.
En ze zegt, uiteindelijk kon ik het niet langer volhouden.
And I let go.
En toen liet ik het gaan, toen liet ik me gaan.
And I fell.
En ik viel.
Right into the loving arms of Jesus.
En ik viel in de liefdevolle armen van de Heer Jezus.
That's what saving faith is.
Dat is wat zaligmakend geloof is.
It's when you give up and put all your weight on him.
Het is wanneer je opgeeft en jezelf helemaal aan hem toevertrouwt.
Faith is the eye that cannot look at itself.
Geloof is het oog dat niet meer op zichzelf kan zien.
The Lord Jesus told us what saving faith is.
De Heer Jezus heeft ons geleerd wat zaligmakend geloof is.
In John chapter 3.
Johannes hoofdstuk 3.
He says, as Moses lifted up the serpent in the wilderness.
Daar zegt Jezus, zoals Mozes de slang in de wildernis, in de woestijn heeft opgeheven.
Even so must the Son of Man be lifted up.
Zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden.
That whoever believes in him would not perish.
Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat.
But have everlasting life.
Maar eeuwig leven heeft.
He's talking about what faith is.
En daar heeft hij het over wat geloof is.
And he says it's like that serpent in the wilderness.
Hij zegt het is net als die slang in de woestijn.
Now, do you remember what happened with the serpent?
En weet je nog wat er daar gebeurde met die slang?
It shall come to pass that whoever looks at him.
En het zal zijn dat een ieder die kijkt naar die slang.
Saved.
Behouden zal worden.
Whoever looks will be saved.
Wie kijkt naar die slang zal gered worden.
And the Lord Jesus says that whoever believes in him would not perish.
En Jezus zegt dat een ieder in het verlengde daarvan een ieder die gelooft in hem niet
verloren
zal
gaan. What is it to believe in Christ?
Dus wat is het om te geloven in Christus?
Look at him.
Zie op hem.
Be occupied with him.
Wees met hem bezig.
Faith is the eye that cannot look at itself. It's looking at its object.
Geloof is het oog dat niet meer op zichzelf kan zien, maar kijkt naar het object buiten zichzelf.
You see, you're not saved by faith, you're saved by Christ.
Je wordt niet gered door je geloof, maar je wordt gered door Christus.
You're not saved by faith as such, you're saved by faith in Christ.
Je wordt niet door je geloof op zich behouden, maar je wordt behouden door geloof in Christus.
I was talking to an elderly man once.
Ik sprak met een broeder op leeftijd, een man op leeftijd.
I knew that he was not a Christian.
Ik wist dat hij geen christen was.
He was a religious man, but he did not know the Lord.
Hij was wel godsdienstig, maar hij kende de Heer niet.
And I said, "Do you ever think about eternity?"
En ik vroeg hem, denk je wel eens na over de eeuwigheid?
He said, "Yes, I think about it a lot."
Hij zegt, ja, ik denk daar veel over na.
I said, "Does it bother you?"
En toen vroeg ik, maak je je daar zorgen om?
No, he said, "It doesn't bother me."
Hij zegt, nee, ik maak me er geen zorgen om.
Because the Bible says that if you have faith, you'll be saved.
Want de Bijbel zegt, als je geloof hebt, dan zul je behouden worden.
And I have plenty of faith.
En hij zegt, ik heb heel wat geloof.
In what was he trusting?
Maar waar vertrouwde hij op?
He's trusting in his faith.
Hij vertrouwde op zijn geloof.
Here we are today.
En hier zitten wij vandaag.
Suppose the floor just dropped out from under us right now.
Stel je voor dat deze vloer onder onze voeten zou wegzakken.
And we fell into eternity.
En we zouden de eeuwigheid binnenvallen.
If you're a Christian.
Als je een christen bent.
What would be the first thing that comes out of your heart?
Wat zou het eerste zijn wat er dan in je hart opkomt?
You wouldn't say my faith.
Dan zou je niet zeggen mijn geloof.
Every true Christian would say Lord Jesus.
Maar elke ware christen zou dan uitroepen, Heer Jezus.
You see what that is?
Zie je wat het is?
It's looking to him.
Het is zien op hem.
Trusting in him.
En vertrouwen op hem.
That's what saving faith is.
Dat is wat zaligmakend geloof is.
Amen.
Amen.